Goedenavond, broeders en zusters. Inmiddels komen we dan terecht bij Hebreeën 12, waarvan ik u het eerste gedeelte wil lezen. Hebreeën 12, vanaf vers 1, waar staat: daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Want aanmerk deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot een broeder toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde, en gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt: mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren, en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want dien de Heren lief heeft, kastijdt hij, en hij geestelt en iedere zoon die hij aanneemt. Tot zover. Daarom dan ook, alzo wij, enzovoorts. Waarna de vraag is: waarom? En het zal duidelijk zijn dat het woord daarom aan het begin van dit hoofdstuk rechtstreeks terugwijst naar het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 11. Want de gedachte is natuurlijk dat hier in Hebreeën 12 vers 1 gesproken wordt in ieder geval over de loopbaan die ons is voorgesteld, terwijl in het voorgaande hoofdstuk in Hebreeën 11 gesproken wordt op de loopbaan, verschillende loopbanen zoals die werden voorgesteld aan de verschillende mensen die waarvan velen met name genoemd werden in Hebreeën 11. Het is ook eigenaardig dat hoofdstuk 12 weliswaar gelezen wordt vanzelfsprekend achter hoofdstuk 11. Dat is natuurlijk niet eigenaardig, maar wat eigenaardig is dat het hoofdstuk ook volstrekt past achter hoofdstuk 10. En ik blijf erbij dat als je vanaf hoofdstuk 10 doorleest gewoon in hoofdstuk 12, dan merk je niet dat er wat weg is, behalve dan natuurlijk als je leest over die grote wolk der getuigen die wij rondom ons hebben liggen. Maar als wij gewoon vers 12 lezen zonder het ene tussenzinnetje, dan sluit hij gewoon aan bij hoofdstuk 11, namelijk: daarom dan ook, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Sluit volstrekt aan bij hoofdstuk 10, waar immers vastgesteld wordt dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. En zo iemand zich onttrekt, heeft de Heer gezegd: mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven, maar van degenen die geloven tot behouding der ziel. Daarom dan ook, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman enzovoorts. Waarbij de uitdrukking ziende op de overste leidsman en verleinder des geloofs, namelijk Jezus, gewoon aansluit bij de uitdrukking die een paar keer herhaald wordt zelfs in Hebreeën 10. Namelijk: laat ons met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Of laat ons toegaan met een waarachtig hart, respectievelijk vers 19 en vers 22 van hoofdstuk 10. Laat ons toegaan met een waarachtig hart, enzovoort. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, vers 23. Vers 25, en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Maar laat ons onze loopbaan lopen, ziende op deze hoge priester die inderdaad voor ons is ingegaan en die dus inderdaad terecht onze voorloper is. Dat is waar het om gaat. De zin van hoofdstuk 11, daartussenin, het hoofdstuk wat dus eigenlijk zou kunnen worden weggelaten, de zin van hoofdstuk 11 is natuurlijk dat het opnieuw een aanloop neemt naar hoofdstuk 12 toe. Want de gedachte is dat vanaf hoofdstuk 10 wij door zouden lezen in hoofdstuk 12. Maar om juist de uitspraken van hoofdstuk 12 te bekrachtigen, wordt opnieuw een inleiding gegeven, of een aanloop, dat vind ik eigenlijk een leukere term, een aanloop genomen naar dat hoofdstuk toe. En het maakt dus niet uit, lees je van hoofdstuk 10 uit in verder in hoofdstuk 12, of lees je eerst hoofdstuk 11. Het maakt niet uit. Waar het om gaat is dat het onderwerp hier helemaal niet veranderd is. Integendeel, in hoofdstuk 11 is slechts het onderwerp van hoofdstuk 10 bekrachtigd. En eigenlijk moet ik zeggen, het is in hoofdstuk 11 is het onderwerp geïllustreerd aan de hand van voorbeelden van, laten we in het algemeen maar zeggen, oud-testamentische gelovigen die door geloof gewandeld hebben en daarom deel hebben gekregen aan de dingen die hen voorgesteld zijn. Dan wel, zij zullen alsnog deel krijgen aan de dingen die hen voorgesteld waren. Laat ons dan inderdaad ons niet onttrekken ten verderve, maar laat ons inderdaad met vrijmoedigheid ingaan. Laat ons namelijk geloven tot behouding der ziel. Dat was het allerlaatste uitdrukking van Hebreeën 10. En als dan gesproken wordt over een loopbaan, want nou laat ik heel hoofdstuk 11 even weg. Als dan na hoofdstuk 10 vers 39 in het volgende vers, hoofdstuk 12 vers 1, gesproken wordt over een loopbaan, dan zal toch in ieder geval duidelijk zijn dat die loopbaan van vers 12 vers 1 dezelfde loopbaan is die we een paar keer meer in de Bijbel tegenkomen, die wij gewoonlijk aanduiden als de loopbaan des geloofs. De gedachte is namelijk dat wij weliswaar door geloof zijn wedergeboren, maar zoals gezegd, en ik blijf het herhalen, heel nadrukkelijk, dat is niet het onderwerp van Hebreeën. Maar niettemin, wij zijn uit geloof wedergeboren, maar de bedoeling is dat nadat dat gebeurd is, wij ook inderdaad door geloof of uit geloof zouden leven, rechtvaardig zullen uit het geloof leven immers, of dat wij door geloof zouden wandelen, zodat geloof, namelijk niet godsdienst in het algemeen, religie, maar geloof in het woord van God, de basis is, het fundament is van onze praktische levenswandel. Daarop zouden wij ons leven bouwen en het fundament is nog altijd Christus. Het fundament der apostelen en profeten. Enzovoorts, hè. Prediking van het evangelie enzovoorts. Maar waar het om gaat is dat wij niet alleen door geloof zalig zijn geworden naar de geest, maar dat het de bedoeling is dat we door geloof ook zalig worden naar de ziel. Of dat wij behouden geworden zijn naar de geest, maar de bedoeling is dat we ook door geloof behouden worden naar de ziel. Precies zoals die staat in 10 vers 39. Wij zijn van degenen die geloven tot behouding der ziel. En van ziel zeg ik tegenwoordig, nou al sinds jaren, maar zeg ik tegenwoordig, ziel is gewoon de wandel. Dat wat van de mens weliswaar zichtbaar is, maar wat aan de andere kant toch niet tastbaar is. Het ligt tussen begrip lichaam en geest in. Geest is onzienlijk en ontastbaar. Lichaam is zienlijk en tastbaar. Maar ziel, daar weet men geen raad mee met het begrip. Maar het ligt ertussenin. Het is zichtbaar, maar het is niet tastbaar. Want het is de wandel van de mens. En de wandel van de mens kun je wel zien, maar je kunt hem niet tasten. Je kunt hem niet wegen. Ik bedoel, kun je verder niks mee. Het ligt op de grens van die beiden. Maar het gaat over wat dan verder gewoon heet de wandel van de mens, van de gelovigen. En in het Nieuwe Testament wordt de term ziel en wandel nogal eens afwisselend gebruikt. Soms zelfs in één vers naast elkaar. Dus over wandel gaat het. Dat kan al niet missen, want er staat, wij zijn van degene die geloven tot behouding der ziel. Laat ons dus wandelen. 12 vers 1. Nou ja, er staat, laat ons de loopbaan lopen. Maar het zal duidelijk zijn dat dat inderdaad om precies hetzelfde gaat. En laten we dat doen, en dan ga ik wel op het tussenzinnetje in van Hebreeën 12 vers 1. Laat ons dat doen, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Wat ingewikkelde zin, maar het is die zin die inderdaad terugverwijst naar hoofdstuk 11, maar heel de rest van dit vers sluit aan rechtstreeks bij hoofdstuk 12. Want die wolk van getuigen, dat is in ieder geval, was een wat vreemde aanduiding natuurlijk, maar het is de verwijzing naar deze figuren uit hoofdstuk 11 die hun loopbaan al gelopen hebben en waarvan gezegd wordt dat zij nog spreken nadat zij gestorven zijn. Nou ja, zo staat het er niet, staat er in het enkelvoud en in verband met de eerste figuur die daar genoemd wordt, in verband met Abel, in Hebreeën 11 vers 4... Want daar staat, en door datzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. En dat zeg ik omdat het woord getuigen, zelfs nog een naamwoord, getuigen, niet wil zeggen degene die zien, maar het wil zeggen degene die spreken. Daar is wat misverstand over ontstaan in ons Nederlandse taalgebruik van tegenwoordig. Maar dat mag ons niet misleiden. Getuigen zijn niet degene die iets zien of meemaken of horen. Getuigen zijn degene die spreken over wat zij gezien hebben of meegemaakt hebben of horen. In het Nederlands kun je zelf zeggen, al wordt het dan een onzinnige zin, maar je kunt in het Nederlands zeggen, hij was er getuige van, maar hij wil er niet van getuigen. Maar die eerste uitdrukking is strikt genomen fout. De tweede is correct. Maar beide zijn zo algemeen geworden dat je ze zo achter elkaar kunt zetten en hebben ze een verschillende betekenis. Hij was er getuige van, maar hij wil er niet van getuigen. En dan betekent het, hij heeft het gezien, maar hij wil er niet over spreken. Maar het is geen goed Nederlands, niet echt tenminste. Want getuigen is uitsluitend spreken over wat men gezien heeft. En de andere getuige, dat bestaat officieel niet. Dat zou dan een ander woord moeten zijn. In de Bijbel komt het ook voor. Dan wordt het een aanschouwer. U weet wel, de verbazing van de aanschouwers. Maar dat was niet de verbazing van de getuige. U weet het, die psalm weet u wel, hè? Die steen die tot verbazing der aanschouwers tot hoofd des hoeks was gelegd of zoiets. Want helemaal de correcte berijming weet ik nou ook niet meer. Het is ook waar Johannes over spreekt in 1 Johannes 1. Hetgeen wij aanschouwd hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u. En dat laatste kan je ook opvatten als, daar zijn wij getuigen van. Wij getuigen van wat wij aanschouwd hebben. Wat ik alleen maar probeer te zeggen nu, is dat deze getuigen hier uit Hebreeën 12 vers 1 niet degene zijn die wat zien, maar degene die wat zeggen. En ze worden hier aangehaald omdat ze, niet omdat ze ons zien, want dat is namelijk het meest verbreide misverstand van deze uitdrukking. Zij zijn getuigen niet omdat ze ons zien, want daar geloof ik ook niet in. Niet echt, ik heb geen schriftplaats waar dat staat. En hier staat het niet. Hier staat dat ze ons wat zeggen. En dat staat ook in hoofdstuk 11, namelijk, hij spreekt nog, over Abel staat het dan, hij spreekt nog nadat hij gestorven is. Maar het zal duidelijk zijn dat al die andere namen die genoemd worden, ook genoemd worden, opdat zij ook nu nog tot ons zouden spreken. En daarom zijn Abel, Henoch, Abraham, Sarah, hoe gaat het verder, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes enzovoorts, daarom zijn zij sprekende voorbeelden van het leven uit geloof. Dat betekent die uitdrukking, sprekend voorbeeldje, een vaste uitdrukking. Sprekende voorbeelden. En dus getuigen. Zij in de Bijbel getuigen tot ons. Zij spreken ons van hoe dat eruit ziet, een leven uit geloof en waar het toe leidt. Maar het idee dat ze ons zien, dat is wel een interessant idee overigens, maar daar gaat het nou natuurlijk niet om. Waar het om gaat is of de schrift dat hier ook leert. En zo het al ergens in de Bijbel zou staan, hier dan toch in ieder geval niet. Want getuigen zijn degenen die spreken over wat zij persoonlijk beleefd en dus eventueel gezien, gehoord, getast, aanschouwd hebben of hoe het maar heten mag. Maar dat zijn de uitdrukkingen die door Johannes gebruikt worden, dus in 1 Johannes 1. Want een van de misverstanden is dus inderdaad dat wij geacht worden nu onze loopbaan des geloofs te lopen in het bewustzijn dat Abraham, Isaac en Jacob en Jozef en Abel en Henoch en Mozes enzovoorts nu op de tribune zitten te kijken hoe wij het er in de loopbaan afbrengen. Dat is zo'n idee, maar zo is het niet. Dat is het niet. Integendeel. Als we daarover zouden moeten praten, krijg ik uit de Bijbel de indruk dat juist dat ze ons niet zien. Uitdrukkelijk niet. Maar waar het om gaat is dat zij nog tot ons spreken. En voorbeelden gesteld hebben. En dus inderdaad sprekende voorbeelden zijn. Precies zoals het hier in Hebreeën 11 gezegd wordt. Hij spreekt nog en dus zij spreken nog nadat zij gestorven zijn. Want dat is de gedachte die hier naar voren gebracht wordt. Nou ga ik verder op vers in. Er staat daarom dan ook alzo wij zo groot een wolk der getuigen. Dat merk je in het Nederlands niet, maar de uitdrukking wolk der getuigen is in de eerste plaats één woordspeling die ons ontgaat. Want het woord wolk is eigenlijk de vertaling van een Grieks woord nephos, of nephos, hoe je het maar uitspreekt. En dat betekent gewoon menigte. En ik heb het idee dat andere vertalingen dat dus ook wel zullen hebben. Want dat is de normale vertaling van de term. Namelijk een menigte der getuigen. En dat is dus eigenlijk wat er staat. Maar dat woord nephos, menigte, houdt verband met een ander Grieks woord wat wij in het Nederlands ook kennen, namelijk nevo. En dan is het een wolk. Want een wolk wordt geacht een menigte te zijn. Een menigte van zeer kleine, fijne druppeltjes. Dus ik wil me niet meteen zeggen dat de vertaling met wolk incorrect is. Het kan heel goed, maar het gaat in de eerste plaats om een menigte der getuigen. En als we het woord wolk toch laten staan vanwege de verwantschap, dan moet ik u zeggen dat wolk in het algemeen in de schrift de aanduiding is van geestelijke dingen. Van geest dus. En dus zijn het dan eventueel geestelijke getuigen in de zin van, zij spreken niet letterlijk tot ons, maar zij spreken wel tot ons, maar op overdrachtelijke, op geestelijke wijze. En zo is het natuurlijk in ieder geval. Maar als u het mij vraagt, de wolk zou er eigenlijk helemaal niet moeten staan. Het is gewoon een menigte van getuigen die wij rondom ons hebben liggende. Dat wil zeggen in de geschiedenis en in de wereldgeschiedenis, in de heilsgeschiedenis, in de Bijbel en in ieder geval bij elkaar gelegd in Hebreeën 11. En laten we dat voorbeeld navolgen, is dan de gedachte. Hoewel de gedachte vervolgens is, maar dat komt in vers 2 aan de orde, dat de belangrijkste getuige in hoofdstuk 11 nog niet eens genoemd is, want de belangrijkste die nog steeds tot ons spreekt is gewoon die van Hebreeën 1 vers 1. Dan wel van Hebreeën 12 vers 2. Maar dat is lang geleden, Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen, in deze laatste dagen, tot ons gesproken door de Zoon. Die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Dat is wat er staat. En hier staat precies hetzelfde. Want hier wordt de Heer Jezus, de overste leidsman en volleinder des geloofs genoemd in vers 2. Als het belangrijkste, de belangrijkste getuige dus. Via zijn leven, via de loopbaan die hij gelopen heeft, uit geloof enzovoorts. Hij is dus de belangrijkste getuige uit de reeks van Hebreeën 11. En daar staat inderdaad dus dat hij gezeten is aan de rechterhand des troons van God, zodat Hebreeën 12 vers 2 min of meer de praktische toepassing is voor ons van de eenvoudige gedachte uit Hebreeën 1 vers 1, de aanhef van de brief, waarin ook het onderwerp van de brief bepaald wordt, dat namelijk God spreekt door de Zoon en dat de Zoon dus getuigt nu, en die Zoon is degene die gesteld is tot erfgenaam van het heelal, of zoals hier staat, die gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Het gaat over precies hetzelfde. Nou, daar hebben we het nog over straks, want eerst ga ik weer terug naar vers 1. Daarom dan ook, namelijk omdat wij zo groot een wolk der getuigen of menigte der getuigen rondom ons hebben liggende. Of daarom dan ook, terugslaand op hoofdstuk 10, het laatste vers, omdat wij zijn van degene die geloven tot behouding der ziel, laat ons dan inderdaad wandelen. Die ziel dus. Laat ons dan onze loopbaan lopen. Maar het is niet zomaar een weg die men zou afleggen. Het is inderdaad een loopbaan, maar lopen in oud-Nederlands betekent rennen, want anders zou het gewoon moeten zijn wandelen. Maar hier gaat het om een zeer actief wandelen. Een moeitevol wandelen, mag ik wel zeggen. Het staat er zelfs bij, met leidzaamheid. In tegenwoordige termen heet dat gewoon afzien. Sporttermen. Want hier gaat het over de sport, hè. De Olympische Spelen waren in die dagen al klassiek, hoor. Dat bestond al lang. Hè? Dus laat ons met leidzaamheid lopen de renbaan, de loopbaan. Denk maar aan het Engelse laufen. Dat betekent ook niet lopen. Zeg ik het Engelse? Oh, ik ben zo in de war vandaag. Ja, dat komt van het feest zeker. Maar goed. In het Duitse laufen dus. Is het Duits laufen? Je gelooft wel, hè? Ja, goed. Het Duitse laufen is hetzelfde als Engelse to run. En dus rennen, hardlopen. In het Nederlands ook, maar alleen nog in militaire dienst, want dan heet het de looppas. Maar dat betekent dat je niet gewoon moet lopen als het looppas is. Dan moet je namelijk rennen. Zo zie je hoe vreemd een taal in elkaar zit, hè? Maar goed, laat ons de loopbaan lopen, de renbaan dus eigenlijk, die ons voorgesteld is. Maar bij de gedachte aan die strijd, want het wordt geacht een strijd te zijn, wordt dus gezegd, laat ons afleggen alle last die ons lichtelijk omringt. Want het idee is, als men moet lopen in de renbaan, dan is het eerste wat men doet, al het overtollige afleggen. Toch? Want dat moet je toch allemaal niet meenemen, het moet allemaal zo licht mogelijk worden, niet waar? Alles kan je maar hinderen in je bewegingen enzovoort. En al het gewicht, daar kun je ook alleen maar last van krijgen, nietwaar? Dus inderdaad, laat ons afleggen alle last die ons lichtelijk of wellicht of zo gemakkelijk... Want je hebt me zo gemakkelijk zoveel bij je, weet je wel. Dat heb ik eens aan mijn vrouw gevraagd met het kleine handtasje. Je weet, die is altijd te klein, hè? De mijne trouwens ook. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar dat gaat maar zo gemakkelijk. Maar er staat dus, laat ons afleggen alle last die ons lichtelijk omringt. En er is één woord wat ik nu hardnekkig steeds heb overgeslagen. Eigenlijk omdat het niks toevoegt aan de gedachte die hier naar voren gebracht wordt. Namelijk, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Maar heus, het idee is slechts dat we last zouden afleggen. Maar de vraag kan natuurlijk zijn, als het om een geestelijke loopbaan gaat, loopbaan in overdrachtelijke betekenis, wat is dan de last, wat zou de last kunnen zijn die wij zouden afleggen dan, overdrachtelijk? En er komt dan meteen het antwoord op, dat is namelijk de zonde. Waarna de volgende vraag natuurlijk is, hoe kunnen wij in vredesnaam de zonde afleggen? Was dat maar zo gemakkelijk? Afleggen, staat er. Maar het antwoord is natuurlijk heel simpel. En u weet het al lang. Tenminste, u wordt geacht het al lang te weten. De zonde waar het hier over gaat, kan alleen maar zijn de zonde van ongeloof. De loopbaan die men zou lopen, is immers die van geloof. Ik kom er zo nog op terug. En wat men zou afleggen is ongeloof. Ik heb al een paar keer uit Hebreeën zelf laten zien dat zonde, in ieder geval in de Hebreeënbrief, de zonde is van ongeloof. In andere Bijbelboeken net zo goed hoor. Maar hier ook, hè. Ik meen zelfs dat we het vorige keer nog over gehad hebben. Naar aanleiding van hoofdstuk 11. Maar goed, ik wijs altijd gewoon naar Hebreeën 3, waar staat dat Israël niet kon ingaan in het beloofde land. Waarom niet? Vanwege hun zonde, vanwege hun ongehoorzaamheid, vanwege hun ongeloof. Drie keer hetzelfde, want ongehoorzaamheid is ongeloof. En ongehoorzaamheid en ongeloof, dat is zonde, dat is waar het om gaat. Blijkt trouwens ook hier uit Hebreeën 12, maar het is iets moeilijker. Namelijk in vers 3 blijkt dat alweer, want daar staat, aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Waarna de vraag is, waaruit bestond dan de zonde van deze zondaren? Hij heeft het tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen. Welke zonde begingen dan deze zondaren? Die van tegenspreken. Tegenspreken tegen het woord van God uiteraard. Dus gewoon ongeloof. Ongeloof is namelijk tegenspreken. Ik heb wel vaker gezegd, ongeloof in de Bijbel is niet onwetendheid. Ongeloof in de Bijbel is het tegenspreken van het woord Gods. Op de manier van de slang in de hof, weet u wel, die dan toch schijnt gesproken te hebben. Maar goed, dat moet ik in andere zalen hier vertellen. Dus laat me zitten. De slang heeft wel gesproken. Hij sprak namelijk het woord Gods tegen, dan wel hij verdraaide het woord Gods enzovoorts. Nou, dat is waar het over gaat. De zonde van ongeloof. Goed, hoef ik dus verder niks over te zeggen. Het hele punt is dat als wij kans zien mensen op te roepen om vandaag, hier en nu te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, als dat, je dat kunt vragen eenvoudig omdat het inderdaad zo gemakkelijk is, het is gewoon maar een kwestie van een keuze maken, wat zal ik geloven, dit of dat, hè? Daar kies je gewoon voor. Als dat kan, dan kun je dus ook tot een gelovige, een wedergeboren mens, zeggen dat hij de last, namelijk de zonde, zou moeten afleggen om zijn loopbaan te lopen. Het is precies hetzelfde. Want hoe dan ook, wij kennen geloof, maar dat heb ik vanavond al gezegd, wij kennen geloof inderdaad in verband met onze wedergeboorte als zodanig, een keuze die wij maken, maar het neemt niet weg dat het daarna gaat om de uitwerking van dat geloof, in hoeverre wij God geloven, in hoeverre wij op hem vertrouwen, enzovoorts. En daar kun je gewoon voor kiezen. Misschien kan die keuze moeilijk zijn. Misschien aarzelen wij in bepaalde omstandigheden om een bepaalde keuze te maken. Maar het is heus niet meer dan dat. Het is niet meer dan een keuze. Namelijk, wie geloven wij? De tegenstander. Als het te moeilijk is, de tegenstanders. Of gewoon het woord van God. Dat is een eenvoudige keuze. Nou, laten we nou kiezen om de Heer op zijn woord te geloven, daarop te vertrouwen, in navolging van al die figuren uit Hebreeën 11 en in navolging uiteraard van de Heer Jezus zelf, die in vers 2 dan geïntroduceerd wordt enzovoort. En laat ons dat ongeloof afleggen. Maar ongeloof afleggen is hetzelfde natuurlijk als geloof aandoen. Alleen die uitdrukking kennen we niet, maar het is hetzelfde. Als men tot geloof komt, leg men immers ongeloof af. Dat is een keuze die wij gewoon maken. En daarom heet het de loopbaan des geloofs. Trouwens, de uitdrukking, laat ons afleggen, alle last en zonde die ons lichtelijk omringt, komt zwaar overeen met de uitdrukking uit Hebreeën 10. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. In de eerste plaats omdat het over hetzelfde gaat. In de tweede plaats omdat beide termen in de negatieve vorm gesteld zijn. Laat ons de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, betekent uiteraard dat wij inderdaad met vrijmoedigheid zouden naderen tot die troon der genade in het heiligdom, hoe het maar heten mag. Naderen tot de hoge priester van het nieuwe verbond. En als hier in hoofdstuk 12 vers 1 staat, laat ons afleggen de zonde, de last, namelijk het ongeloof, betekent het uiteraard, laat ons in geloof naderen tot die troon der genade, ons stellen in de dienst van de hoge priester. Hoofd van dienst, zei ik gisteren een paar keer, vind ik ook een aardige uitdrukking. Laten wij ons stellen in de dienst van het hoofd van dienst, want het is een gewone Nederlandse uitdrukking daarvoor. En laat ons dus onze dienst vervullen, dan wel onze loopbaan lopen. En dat is waar het nog steeds over gaat, volstrekt hetzelfde als in Hebreeën 10, maar nu veel praktischer gericht. En meer op het horizontale niveau gebracht, op het niveau van ons leven hier beneden. Terwijl in Hebreeën 10 natuurlijk gezegd werd dat wij zouden naderen tot die hemelse hoge priester enzovoorts. En ons stellen onder zijn leiding, onder zijn heerschappij. Dat we ons zouden stellen onder hem als ons hoofd. Opdat we de levende God zouden dienen. Maar nou ben ik zelfs terug in Hebreeën 9. Gereinigd van het kwaad geweten om een levende God te dienen. Hebreeën 10 zegt dan vervolgens, onze harten gereinigd zijn er van het kwaad geweten, inderdaad. En dan bovendien in volle verzekerdheid des geloofs, vers 22, laat ons toegaan met een waarachtig hart. Dat is heus hetzelfde als Hebreeën 12 vers 1, laat ons afleggen alle last, namelijk de zonde, namelijk ongeloof. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. En eventueel, laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Want hoewel het natuurlijk altijd gaat in principe om dezelfde loopbaan des geloofs, is in de praktijk toch zo dat de loopbaan van ieder van ons er verschillend uitziet. Net zo verschillend als de loopbanen van deze figuren uit Hebreeën 11. Maar goed, laat ons dus die zonde afleggen. Het is namelijk een last. Ongeloof is een last. Het brengt een mens in moeilijkheden. Ik moet u zeggen dat uiteindelijk leven uit geloof niet zo moeilijk is. Eenvoudig omdat men weinig te torsen heeft. Als men zich gewoon houdt aan het woord van God. God heeft gesproken en de rest is van geen belang. Als men zich gewoon houdt aan het woord van God, dan ziet het leven er inderdaad een stuk gemakkelijker uit. En als u dan zegt, ja, maar er staat toch met lijdzaamheid en kastijding en wat hier allemaal verder volgt, ziet het toch niet zo prettig uit. Schijnt geen zaak van vreugde, staat er daarna in vers 11. Dan moet ik zeggen, ja, dat is ook zo, maar dat komt omdat als wij het leven zo simpel opvatten, dan wordt onze hele omgeving, de hele mensheid, wordt jaloers en het hele Nederlandse volk valt over ons heen om van ons kerkgenootschap nog maar te zwijgen, wat het ook wezen mag. Want zo gaat dat gewoon hoor. He? Heb ik eens nagevraagd aan Petrus. Die dacht er ook zo over. Die zei, want als ik nou hier gewoon vrij blijf leven. Gewoon als heiden. Dan vallen al die lui die van Jeruzalem zojuist gekomen zijn. Die vallen over mij heen hier in Antiochië. Dus laat ik nou maar me even aanpassen aan het kosjere voedsel. Wat ik vroeger ook altijd had. Maar ja, toen viel Paulus over hem heen. En die zei heel eenvoudig, kijk eens hier, als je eerst het evangelie predikt en daarmee de wet afbreekt en je gaat daarna de wet weer opbouwen, dan ben je een overtreder. Dat was Galaten 2. Of was het nog één, weet ik veel. Gelaten twee, geloof ik. Maar goed. Maar zo eenvoudig is het leven nou eenmaal. De bedoeling is ook dat de geest ons zou leiden in heel de waarheid en de waarheid zou ons vrijmaken. En als wij vrij zijn, is het leven niet erg ingewikkeld meer. Wat let ons? Toch? Is toch zo? Ja, ik weet wel dat er velen zijn die daar misbruik van maken van die gedachtegang. Zeiden ze tegen de apostel Paulus ook, maar daar kan ik ook niet helpen. Dat beweer ik ook niet dat je er misbruik van moet maken. Ik beweer alleen dat je inderdaad van die vrijheid gebruik moet maken om te lopen de loopbaan die je is volgens. Dat legt nou al die last eens af. Vertrouw op God. Je kunt wel mooi zingen, maar doe het dan ook, hè. Je kent dat lied toch? Vertrouw op God. Enzovoorts. Dat zouden wij moeten doen. Inderdaad. Ja, ik kan niet zo goed zingen, zuster, dus ik hou gauw weer op. Ja, maar zo is het echt. Een simpele keus. Abraham was in zijn dagen een simpele man. Hij koos ervoor om God te gehoorzamen. Zei God, nou, je loopbaan begint hier en die gaat ongeveer en die kant op. En dan laat ik je wel weten waar je links of rechts af moet. Weet je wel, Reelf. Nou goed, hij deed dat gewoon. Moeilijker was het niet. Dat hij daarbij moeilijkheden kreeg wellicht met zijn familie, dat lijkt me duidelijk. En met zijn omgeving in het algemeen. En dat hij overhoop lag met de mensen die om hem heen woonden, ook in Canaan, dat is ook een duidelijke zaak. En anders gold het wel voor Isaac, zal ik maar zeggen. En het betere voorbeeld is natuurlijk dat van vers 2 hier, de Heer Jezus zelf, die het leven ook vrij simpel opvatte, die zich van niemand wat aantrok, behalve van het woord van God. En de discussies die hij voerde, waren altijd discussies die op gang gebracht werden door zijn vijanden. Willende hem verzoeken, willende hem ten val brengen, willende het leven voor hem moeilijker maken dan het was. En het antwoord van de Heer Jezus was altijd, er staat geschreven, dat zei hij zelfs tegen de duivel persoonlijk, er staat geschreven, meerdere malen hield zich vast inderdaad aan het woord van God. En tegen zijn tijdgenoten zei het iets cruer, dan zei hij gewoon, gij andere gebroedsels, vanwege de familieverhouding. Gij zijt van uw vader de duivel. Hoezo? Die was er ook altijd op uit om het woord Gods te verkrachten. Sinds de ander in de hof, zal ik maar zeggen. Is altijd zo gebleven. Of hij zei gewoon, gij dwaalt niet wetende de schriften. Of, hebt gij nooit gelezen dat? Of hij zei, en waarom staat er dan zus en zo? Enzovoorts. Simpelweg leven uit geloof. En dat staat hier trouwens ook in vers 2. Al staat het er daar nog veel eenvoudiger. Om de vreugde die hem voorgesteld was enzovoorts. Als over de levenswandel van de gelovigen gesproken wordt, wordt ook altijd, wordt dikwijls gezegd dat die oprecht zou zijn. En het woord oprecht betekent gewoon zonder bijbedoeling. Dus andere keer staat er dat een leven zou zijn eenvoudig, namelijk enkelvoudig. En dus ook met maar één doel op het oog, niet meerdere. En dus enkelvoudig, eenvoudig, dat is eenvoudig. En dat maakt het leven ook niet moeilijk, integendeel, dat maakt het makkelijk. Het ziet er naar buiten toe niet zo uit. Het wil ook niet zeggen dat het altijd prettig is, maar het maakt het wel eenvoudig in de praktijk om beslissingen te nemen. Want de moeilijkheid in het leven, ontstaan doordat wij voor beslissingen geplaatst worden. Wij moeten een keuze maken. Gaan we nou links of gaan we nou rechts? Als je de weg niet weet, letterlijk, vind je het ook altijd verschrikkelijk. Daar kan ik me vreselijk over opwinden. Dan moet u weer kiezen. Altijd maar kiezen, links of rechts. Hè? Zeg jij maar waar we naartoe gaan, dan moet je weer kiezen. Links of rechts. Dat vind ik de moeilijke dingen van het leven. En dat zijn nog de letterlijke. Overdrachtelijk is het vaak nog veel moeilijker. Wat zullen we nou doen? Links of rechts. Maar als je één keer eenmaal definitief zo'n keuze gemaakt hebt om die loopbaan des geloofs te lopen, dan blijkt dat in vele gevallen de keuze dus al gemaakt was. En waarom zou je erop terugkomen? Toch? Gewoon houden aan de afspraak die je met de Heer gemaakt hebt. Je hebt gekozen te leven uit geloof. Nou, dat is in groot en hoge mate bepalend voor onze verdere levenswandel, zonder dat we opnieuw hoeven te kiezen. Alleen ons geloof zal beproefd worden. Of ons houden bij de oorspronkelijke keuze. Dat is waar het om gaat natuurlijk. En dat is ook wat in de eerste helft van dit hoofdstuk nadrukkelijk besproken wordt. Nou, hoe dat ook zij, laat ons die loopbaan lopen. Wat men daarbij nodig heeft, is inderdaad leidzaamheid. Hier staat gewoon, laat ons met leidzaamheid lopen. De andere plaats staat gewoon, want gij hebt leidzaamheid van noden. Dat is wat wij nodig hebben. En leidzaamheid wil zeggen bereidheid, dat zaam, hè, wil zeggen bereidheid tot lijden. We moeten bereid zijn om te lijden. Als wij navolgers van Christus willen zijn, met dank aan Tommy van Kampen, maar goed. Je weet het, hè, je kent hem, hè? Thomas de Kempis, mevrouw. Maar als wij navolgers van Christus willen zijn, dan zullen we bereid moeten zijn om te lijden, net als hij. Paulus was dat ook en zei dus, ik vervul in mijn lichaam de overblijfselen van het lijden van Christus. Want datzelfde lijden gaat gewoon door voor elke gelovige. Niet alleen bij de Heer Jezus, die voorop liep in zekere zin, zoals hier in vers 2 ook staat, maar ook bij ons. Maar dat is een lijden niet wat wij onszelf aandoen, dat is een lijden wat op ons afkomt door de tegensprekers, door de ongelovigen, door de zondaren of hoe ze maar heten. En als er ooit echt lijden op ons afkomt wat wij zelf veroorzaken, dan is het omdat we niet afgelegd hebben alle last die ons lichtelijk omringt. Omdat we niet zeker zijn van onze zaak, omdat we onze keuze niet, omdat we ons niet consistent houden aan onze keuze die we eenmaal gemaakt hebben. Lopen we nou die loopbaan of doen we dat niet? En het hele punt is, dat als een zondaar tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, dan wordt hij wedergeboren. Op hetzelfde moment staat hij aan het begin aan de meet van deze loopbaan. Waarna de vraag is, en gaat hij nou nog lopen ook of niet? Dat is waar het over gaat. Kunnen we het met een heleboel andere termen zeggen, in de loop der tijd heb ik dat al lang gedaan. Hè? Op het moment dat iemand tot geloof in de Heer Jezus Christus komt, wordt hij wedergeboren en wordt hij een kind van God. Maar, zal hij ook een zoon van God worden? Datzelfde als, hij staat aan de meet, aan het begin. En gaat hij nou de loopbaan nog lopen? Is volstrekt hetzelfde. Hij is een kind van God geworden. Maar groeit hij ook op? Komt er van dat eeuwig leven wat hij ontvangen heeft ook inderdaad wat terecht? Krijgt het de ruimte? Of heeft de geest ontvangen? Op het moment dat iemand tot geloof komt, ontvangt hij de Heilige Geest. Maar krijgt die geest de ruimte in dat leven van die gelovigen, om die gelovigen ook inderdaad te leiden naar, naar het zoonschap, precies zijn er, Romeinen 8. Zoveel als door de geest geleid worden, zijn zonen Gods en zullen tot zoon van God worden aangesteld bij de verlossing van hun lichaam. Om die vraag gaat het. En begrijp je me goed, keer hem nou niet om zoals velen doen. Die denken dat je eerst een loopbaan moet lopen om dan kind van God misschien nog ooit eens te worden. Mocht het eventueel komen staan te gebeuren. Dat is de vaste uitdrukking. Maar dat is de omgekeerde waarheid. Nee, het ligt andersom. Wij worden eerst kind van God. En daarna is de vraag of we de loopbaan lopen. Niet om in de hemel te komen. Of zoals ik het gisteren gezegd heb, niet om het koninkrijk in te gaan, maar om een erfenis te ontvangen in het koninkrijk. En dat is heel wat anders. Het ligt voor in elkaars verlengde, vanzelfsprekend, maar het is niet hetzelfde. En dat is waar hierover gesproken wordt. En niet alleen hier in Hebreeën 12 vers 1, maar heel Hebreeën gaat daarover. Deze verse aan het begin van wat ik dan toch moet noemen het zogenaamde praktische deel van de brief, al is het maar een kort staartje van twee hoofdstukken. Deze verse aan het begin van het praktische deel van de brief zijn de controle op of wij het voorgaande wel begrepen hebben. En het hele punt is dat deze hele Hebreeënbrief niet spreekt over hoe wij door geloof kinderen van God worden, maar hoe wij als kinderen Gods door geloof zouden wandelen en dus als rechtvaardigen uit geloof zouden leven en dus onze levens zouden stellen ter beschikking van het hoofd van dienst, met eerbied gesproken, ter beschikking van de hoge priester, de hoofdpriester van het nieuwe verbond, opdat we onder zijn leiding en zijn verantwoordelijkheid onze loopbaan zouden lopen, dan wel omdat we onder zijn leiding en verantwoordelijkheid de levende God zouden dienen. Want dat was het doel van de reiniging van ons geweten. En dus nu onze gewetens gereinigd zijn, laat ons de levende God dienen. En laat ons dus met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Als ik van hier de vergelijkingen zou maken met andere brieven in het Nieuwe Testament, dan zou je zien dat het volstrekt dezelfde gedachtegang is. In Romeinen krijg je bijvoorbeeld de uiteenzetting over hoe een mens door geloof gerechtvaardigd wordt. Hoofdstuk 1 tot en met 8, populair gezegd. Nou, in ieder geval tot in hoofdstuk 8. En dan krijg je het vervolg daarop in hoofdstuk 12. Ik doe het uit hoofd, hè, want ik geef nu overzichten. Een overzicht kom je niet als ik u alle teksten laat lezen. Dan help je niks. Je moet het in het hoofd hebben zitten, anders gaat het niet. Dus daar appelleer ik nu aan, hè. Dan kom je bij het praktische deel van de brief. Dat begint dan in hoofdstuk 12, vers 1. Laat ons onze lichamen stellen tot levend, goden, welbehagelijk offer. En wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Of gereformeerd, dat maakt me niet uit. Hoe staat het? Hoe staat het ook weer? Wordt hervormd dus, hè, toch? Door de vernieuwing uw gemoed, door de verandering van uw denken. Daar gaat het hier ook over. Geloof en niet die last van het ongeloof. En dan vervolgens laat ons onze gaven besteden die wij hebben enzovoorts. Gaat daarover? Dus Romeinen, neem je Korinthe. Nou, aan de Korinthiërs wordt geschreven dat het met hun zelf wel helemaal goed zit. Want ze zijn inderdaad wedergeboren enzovoorts, geheiligd in Christus, hoe het allemaal maar heten mag. Maar daarna wordt gezegd, maar waarom zijn jullie nou nog vleeselijk? Want je bent toch wedergeboren, hebt de geest ontvangen, uw lichaam is toch een tempel van de Heilige Geest. Maar waarom zijn jullie nou nog vleeselijk? Waarom laat je niet bouwen op het fundament? Dat is 1 Korinthe. Nou, nemen wij 2 Korinthe voor het gemak. Dat is helemaal makkelijk, 2 Korinthe. Dan begint met, jullie zijn wel wedergeboren, zijn wel kinderen Gods. God heeft je bekwaam gemaakt, 2 Korinthe 3. God heeft je bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Maar waarom dien je nou niet onder het nieuwe verbond? Nou, je gebreveteerd bent. Ik weet niet hoe je het schrijft, maar dat is een mooi woord, hè. Nu je diploma's hebt, hoe heet zoiets? Nu je bekwaam gemaakt bent om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, om God te dienen zonder de bedekking, waarom leg je er nou alsnog toch die bedekking over? 2 Korinthe 3 en 2 Korinthe 4. Want bovendien, wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, hoofdstuk 5, omdat in iedere wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Als je dat dan weet, nou loop dan die loopbaan. Dien dan onder het nieuwe verbond, want daartoe heeft hij ons bekwaam gemaakt. Want, met de woorden uit Hebreeën dan maar weer, hij heeft onze harten gereinigd van een kwaad geweten enzovoorts. Om de levende God te dienen, 2 Korinthe. En Galaten, die is nog makkelijker. Daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu in het vlees? En men zou moeten wandelen onder bepaalde regels, maar dat is niet de regel van de wet, maar dat is de regel van de genade en de regel van de vrijheid. En over degene die naar deze regel wandelen, is vrede en barmhartigheid enzovoorts. Dat is helemaal het laatste deel inmiddels van de Galatenbrief. Wandelen volgens de regel, de norm van het nieuwe verband. Nou, Galaten, Efeze, dat is een mooie, maar dat is een simpele brief, hè. Valt gewoon in 2 stukken. Het theoretische deel zeggen we dan, het leerstellige deel, 1 tot en met 3. En dan het praktische deel, praktische toepassing, hoofdstuk 4, vers 1 begint dat. En dan staat, ik bid u dat gij wandelt, de loopbaan. Ik bid u dat gij wandelt, waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Terwijl hoofdstuk 1 al gezegd had, waartoe wij geroepen zijn, om aangesteld te worden als zonen, want daartoe heeft hij ons tevoren verordineerd. Laat ons dus die loopbaan lopen, opdat we zonen zouden worden. En er staat hier ook, daar gaat dit hoofdstuk over, hier in Hebreeën 12. Nou, ik laat het nou maar voor wat. Ik kan wel doorgaan, hoor. Filippenzen, Colossenzen, Thessalonicenzen zijn helemaal sterk, hè. Heiligmaking des geestes en niet heiligmaking des vleesjes, enzovoorts. Maar het is altijd dezelfde gedachte. Maar deze hele Hebreeënbrief zet dat wijd uiteen om te laten zien dat men niet leeft onder het oude verbond, maar toch maar Filippenzen dan, of was het Colossenzen. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, zei Korinthe. 2 Korinthe 3. Maar hier staat, hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Maar hebben wij ook deel aan de erfenis? Nou ja, dat zullen we hebben alleen als wij zonen worden zijn. of hoe dat maar heten mag. Maar zolang wij kinderen zijn, wordt er niet geërfd. Is men wel erfgenaam, maar wordt er niet geërfd. En dus, Romeinen 8 maar weer. We zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, omdat wij kinderen zijn. Maar we zullen alleen erven indien wij met hem lijden. Opdat wij inderdaad met hem verheerlijkt zouden worden. En dus met hem zouden delen in zijn aanstelling tot zoon. Dat is waar het hier in Hebreeën ook om gaat. Precies, maar dan precies hetzelfde. En onze dienst vindt plaats inderdaad onder de verantwoordelijkheid en leiding en werking en kracht van Christus. Die ons hier in diezelfde dienst is voorgegaan. En die daarom hier beschreven wordt als onze hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. De loopbaan als zodanig, precies zoals hier staat, diezelfde loopbaan wordt ook genoemd in 1 Korinthe 9. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Wel, loop dan al zo dat gij die moogt verkrijgen. Begrijp je me goed? Er staat natuurlijk niet dat maar één de prijs ontvangt. Want als dat zo is, dan lopen wij niet meer. En dan verliest dit vers zijn volledige betekenis. Dan zou het verstandiger geweest zijn van de apostel Paulus om dit niet te zeggen. Dan had hij misschien zelf nog die prijs kunnen halen. Maar dat kan natuurlijk niet, want de ene, als er al één de prijs ontvangt, is het natuurlijk Christus zelf. Daar kan toch niemand van ons tegenop, dus dan kunnen we net zo goed niet lopen. Maar hij zegt niet dat maar één de prijs ontvangt. Maar hij zegt dat men zou moeten lopen alsof maar één de prijs ontvangt. Want zo hoort men te lopen. Loop dan al zo dat gij die moogt verkrijgen. En dan, en een ieder die strijdt, in de zin van zo'n sportwedstrijd dan, hè. En ieder die strijdt, onthoudt zich in alles. En onthouden van of in, betekent in de praktijk ook gewoon afleggen. Precies de term uit Hebreeën 12, afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Afleggen, of negeren, en niet mee te maken willen hebben. Als men zo'n wedstrijd loopt, ik weet niet of u dat zich kunt voorstellen, dan geldt maar één ding. Het lopen zo hard mogelijk. En al het andere is absoluut van geen belang. Wat er ook gebeurt langs de zijlijn, nergens op letten. Gewoon, hoe heet het ook alweer, verstand op nul, blik op oneindig. Zo geldt het in de sport, hè. En maar doorrammen. Dat is het ongeveer, hè. Want de rest is niet van belang, het gaat maar om één ding. Paulus zegt in de Filippenzen net zo, maar heeft hij niet over een loopbaan letterlijk, maar hij praat over deze loopbaan daar. Hij zegt, ik heb het ook nog niet gegrepen, maar één ding doe ik. Eén ding, al het andere, het doet niet de zaken. Acht ik schade en drek, zei hij eerder al. Eén ding doe ik, vergeten hetgeen achter is, al die omgevallen worden, maar goed. Vergeten hetgeen achter is, en bij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, naar de prijs der roeping Gods. Waartoe zijn wij geroepen? Door God? Tot aanstelling tot zoon, precies. Jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is. God heeft ons van boven geroepen. Laat ons dus hem dienen en tot hem naderen enzovoorts. Nou, terug naar 1 Korinthe 9. Iemand die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Wat heet verderfelijk? Want letterlijk kreeg men bij die gelegenheid een kroon van laurierbladeren. Hè? En daarvan zou je moeten zeggen, soep is de kool niet waard. Want de laurierbladeren, zoals bekend, gooien wij in de soep. Hè? Dat heb ik uit de klassieke literatuur, maar dat doet er nou niet toe, hè. Kroon van laurierbladeren, lauwertakken heet zoiets, hè? Of gewoon lauweren, maar het zijn gewoon laurierbladeren. En tegen de herfst verdorren ze echt wel, de dingen verdrogen toch. Maar goed, daar gaat het nou niet om, dat deden zij, voor een verderfelijke kroon. Wat heet verderfelijk? Hè? Maar wij, een onverderfelijke kroon. Zo heette die kronen ook in de Bijbel, want het heet kroon des levens. Ik ga die schriftplaatsen nou niet opzoeken, hè. Maar je neemt gewoon het woord kroon, in de concordantie zoek je dat dan op, hè. Dan krijgen ze vanzelf bij elkaar. Hier heet het een onverderfelijke kroon, of het heet een kroon des levens, maar ja, daar gaat het om eeuwig leven, dus onverderfelijk leven vanzelfsprekend, of het heet de kroon der rechtvaardigheid, of hoe het maar, wat maar wezen mag, maar inderdaad een kroon die wij straks zullen ontvangen, dat duurt niet zo lang meer, maar die wij straks zullen ontvangen in onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, en daar zullen we het in de eeuwigheid mee doen vervolgens, met die kroon. En die vergaat nooit.
Zevenvoudige kroon?
Nou, ik geloof dat er zeven verschillende termen gebruikt worden, broeder. Maar ik heb het idee dat het gewoon één kroon is.
Ja, zevenvoudige.
Ja.
Dus één kroon.
Ja. Ja, klopt. Dat hij met zeven termen genoemd wordt. Dat hij met zeven termen genoemd wordt, ligt voor de hand. Want zeven staat voor een volmaakt werk. Niet voor volmaaktheid, zoals velen zeggen. Want volmaaktheid bestaat niet. Volmaaktheid van wat, zeg ik altijd dan. En dan valt het hele verhaal in elkaar. Dus vergeet dat alsjeblieft. Alle getallen drukken volmaaktheid uit. Maar de vraag is maar volmaaktheid van wat? En zeven staat voor het volmaakte werk. En in het bijzonder dan, aangezien wij niet geacht worden te werken, is het volmaakte werk Gods. Dat is waar het om gaat. En dus inderdaad wordt zeven, in zeven termen over die kroon gesproken. Dat gaat om een eeuwige kroon. Daar komt het op neer, hè? Die ontvangen wij, een onverderfelijke. En dus zegt de apostel, ik loop dan al zo, op deze manier. Niet als op het onzekere, niet maar ik rommel maar een beetje mee. Maar ik loop al zo, niet als op het onzekere. Ik kamp, of strijd, al zo, niet als de luchtslaande. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Want hij stelt zijn lichaam tot wapenen. Of tot wapen der gerechtigheid, of tot God welbehagelijk levend offer, of hoe het bij gelegenheid maar heten mag. Ik breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Hij moet immers het voorbeeld geven, en hij doet het ook. In het lopen van deze loopbaan des geloofs. Dat is 1 Korinthe 9. We hebben diezelfde loopbaan, Filippenzen 2 zeg ik, maar of daar een loopbaan genoemd wordt, is nog maar de vraag. Maar ik haal hem uit het hoofd, geloof ik, al aan. Even kijken. Nou heeft het daar in ieder geval over dezelfde dingen. Filippenzen 2 vers 16. Voorhoudende het woord des levens mij tot roem, tot eer, tot prijs, tot kroon. Mij tot roem tegen de dag van Christus. Dat is bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat ik niet tevergeefs heb gelopen, daar zit hij dus. Dat ik niet tevergeefs heb gelopen, nog tevergeefs gearbeid. Maar wat ik er straks citeerde was uit Filippenzen 3, vers 14. Eén ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Het doel dus, doelwit. Tot de prijs der roeping Gods die van boven is. En daarna, een paar versen verder, heeft hij het over onze wandel is in de hemel, vers 20, waaruit wij de zaligmaker verwachten die ons vernederd lichaam veranderen zal. En dat betekent dat bij die gelegenheid ook de kroon ontvangen zal worden. Dan wel dat men bij die gelegenheid heerlijkheid zal ontvangen. Of met de termen uit 2 Korinthe betekent dat men bij die gelegenheid geopenbaard wordt voor de rechterstoel van Christus. En daar bekleed, maar bij voorkeur zelfs overkleed zal worden. Maar dat overkleed komt overeen met, in betekenis, met de kroon uiteraard. Hè? Nou goed. Wij hebben in ieder geval nog 2 Timotheus 4. Vermoedelijk de laatste woorden van Paulus die wij in de Bijbel hebben. Het zijn ook woorden die hij noemt bij de afsluiting van althans zijn Bijbelse loopbaan. Waar hij zegt in vers 7... Ik heb de goede strijd gestreden. Daar is de strijd. Ik heb de loop geëindigd. Dus de loopbaan gelopen in de praktijk. Dat is dus 2 keer hetzelfde. En daarna, ik heb het geloof behouden. Maar dat is uiteraard dan 3 keer hetzelfde. Maar nu, die laatste keer is het niet beeldspraak. Maar de laatste keer is het gewoon letterlijk. Want de strijd is natuurlijk beeldspraak. En de loopbaan lopen is natuurlijk ook beeldspraak. Maar Ik heb het geloof behouden. Dat is waar het om ging. En begrijp je me goed, de vraag was niet of de man misschien niet toevallig dan toch nog een ongelovige zou worden, want daar hoeft hij heus niet voor te strijden. Maar waar het om ging is dat hij ook inderdaad als rechtvaardige uit geloof zou leven en wandelen en dus lopen, rennen, dan wel strijden. En dus de Heer zou dienen, want daartoe was hij geroepen. Om God te dienen en om voor hem te lijden, zoals in Handelingen over hem aan het begin van zijn loopbaan al gezegd werd. Dus die waar het om ging in de strijd, dan wel in de renbaan, ging om geloof. Leven uit geloof, waarbij geloof steeds op de proef gesteld wordt. Gelooft men? Nou, dan brengt het consequenties met zich mee voor het praktische leven. Men wordt geacht die praktische consequenties ook daadwerkelijk te trekken. Maar het resultaat ervan is, vers 8, voorts, dat wil zeggen in de toekomst, voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Want rechters waren er genoeg, in Korinthe vooral, maar goed, hè? Maar rechters waren er genoeg hier beneden, maar Paulus zei, mij is voor het minste dat ik van u lieden geoordeeld word, of van een menselijk oordeel, want wie mij oordeelt, is God. 1 Korinthe 4. En dus zegt hij, er is één rechter, en die is, dat is de enige die echt rechtvaardig is, die zal mij oordelen, en van hem zal ik mijn kroon ontvangen. Nou, daar gaat het maar om. Het sluit trouwens aan bij de woorden van de apostel Petrus. Die zegt in 1 Petrus 1, hij zegt, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, wat het maar wezen mag, door de opstanding van Christus. En wat het wezen mag, zegt hij in het volgende vers, tot, en nou zegt hij niet tot levende hoop, maar nou zegt hij, tot een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis. Want dat is het loon, erfenis. Erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Ik vind dat het leuk hoe het daar staat. Want of je die brief nou toepast op onze bedeling vandaag, of op een volgende bedeling na de opname van de gemeente, het maakt in de praktijk lekker geen verschil. Want voor ons wordt een erfenis bewaard in de hemel en wij gaan er straks naartoe. En voor in de volgende bedeling wordt ook een erfenis bewaard in de hemel. Alleen de erfenis komt naar hun toe. Daarna. Maar onder alle omstandigheden blijft het. Is een erfenis bewaard in de hemel. En als wij nu als kinderen Gods onze hemelse vader dienen, zullen wij straks in de toekomst van hem erven. En dus door hem tot zoon worden aangesteld. Daarom zouden wij deze loopbaan lopen die ons voorgesteld is. Maar zoals er bij alle loopbanen, alle strijd is, men moet bereid zijn tot lijden. Wat voor strijd het ook is, al is het gewoon ordinaire oorlog. Men moet bereid zijn tot lijden, dat is wat men verwachten kan. Als je op een fiets stapt om aan een wedstrijd mee te doen, dan moet je lijden. Je moet tot het uiterste gaan en tot het uiterste. Als je in het uiterste bent, op het randje bent, zou ik maar zeggen, dan kost dat pijn, dat is niet anders. Zo is dat nou eenmaal. En dat is met leven van een gelovige ook. Als men niet wil lijden, dan kan men deze loopbaan niet lopen. En in datzelfde verband zei de apostel in de Galatenbrief, aan het eind van het hoofdstuk, aan het eind van de brief zelfs, zei hij, degene die onder de wet leven en de dus God willen dienen onder het oude verbond, die doen dat om een schoon gelaat te kunnen tonen aan de mensen. Daar ben ik wel klaar mee. Maar een schoon gelaat te tonen aan de mensen. En zij doen dat opdat zij wegens het kruis van Christus niet vervolgd zullen worden. Want de kwestie is dat door het kruis van Christus inderdaad een einde gemaakt is aan het oude verbond. En doordat hij nu sindsdien de Christus is, daar hebben we het straks nog wel even over, sinds dat hij de Christus is, is hij de eersteling en middelaar en borg en dus hoge priester en hoofd van het nieuwe verbond, zodat wij geacht worden hem te dienen onder het nieuwe verbond. Maar daar kun je niet erop uit zijn om een schoon gelaat te tonen naar de mensen. En het resultaat daarvan zal zijn dat je dus door de mensen vervolgd zult worden. En al die mooie vrome, we zijn nog even onder elkaar nog even, hè? Ik praat eigenlijk al in de pauze, maar al die mooie vrome verhalen over waarom wij als gelovigen zouden moeten leven onder de wet, komen volgens de schrift alleen maar voort, niet uit vrome gevoelens, uit oprechte vrome gevoelens waarbij men God wil dienen, maar komen alleen voort uit angst om door de mensen verworpen te worden en dus vervolgd te worden. Want als je staat in de vrijheid, staat in de genade en dus de levende God dient onder het nieuwe verbond, om deel te hebben in de praktijk aan de erven der heiligen, dan zal men moeten lijden, zal men vervolgd worden. Want, zei de apostel, allen die godzaliglijk willen leven, we zijn ook in de brief aan Timotheus, zullen vervolgd worden. Dat zit eraan vast. Niettemin volgt hier Hebreeën 12, waar gezegd wordt dat die vervolging er wel is, maar dat wij die zouden moeten zien als een kastijding van de vader gebracht over zijn kind, dan wel kinderen, want dat zijn wij. Maar die kastijding van de vader, die heeft slechts tot doel het kind te doen opgroeien naar volwassenheid, opdat het kind tot zoon zou worden aangesteld. Met andere woorden, met dat lijden is niks mis. Al ben ik blij niet te hoeven leven in de dagen van de kerkhervorming, want ik onderschat het heus niet. Maar het beginsel van dat lijden, dat is nou eenmaal een Bijbels beginsel. Dat is de consequentie. Daartoe moet men bereid zijn. En daarom wordt ook gezegd dat we ons kruis eventueel op ons zouden nemen. Maar de gedachte is gewoon dat we de weg zouden gaan van de Heer Jezus zelf, op wie wij zouden zien, dat is vers 2, opdat wij ook deel zouden krijgen aan zijn vreugde, aan zijn heerlijkheid en zelfs aan zijn troon. Maar daarover hebben we het weer na de pauze. En zo komen we bij vers 2 van Hebreeën 2, waar staat dat wij zouden zijn, lopend de loopbaan, Hebreeën 12. Oh, zie hoor, ik ben een beetje in de warme. Dus luistert u nou goed, hè? Komt het wel in orde. Zo gaan we naar Hebreeën 12, vers 2, waar staat dat wij zouden zijn, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. Dat wil zeggen, wij lopen die loopbaan en daarbij hebben we onze blik gericht op oneindig. Op de eeuwigheid. Dat is het gewoon, hè? Op de eeuwigheid en op een eeuwigheidssituatie. Maar in het algemeen dus, zouden wij als voorbeeld ons voorhouden. Aan de ene kant al die figuren die hier ook in Hebreeën 11 genoemd worden, maar in het bijzonder zouden we onze blik gericht houden op de Heer Jezus. Hij staat achteraan eigenlijk in de lijst, want zo is dat. Maar dat is weer zo, omdat dat juist het belangrijkste is en omdat daarover vervolgens verder gesproken gaat worden. Daarom is hij voor het laatst bewaard. En dus, wij zouden zijn ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs. En als u vraagt, maar waar vind ik die, opdat ik hem een blik op zou richten, dan staat het, nou, die is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Tot hem immers zouden wij, volgens de voorgaande hoofdstukken, naderen. Dat gaat uiteraard nog steeds over precies hetzelfde. Bovendien, dat we zouden zijn ziende op Jezus, wordt al gezegd in hoofdstuk 2, waar gezegd wordt, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Uitermate verhoogd aan de rechterhand Gods. En daarna Hebreeën 3, want aanmerkt deze. Aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis enzovoorts. En hier staat dan ziende op, en hier krijg je ineens een andere titel, de overste leidsman. Interessante titel eigenlijk. Niet zozeer om wat hier precies staat, want de vertaling die, nou ja, je moet het woord nou eenmaal vertalen. En de vertalers hebben er niet zo goed raad mee geweten. Maar eigenlijk is het zo dat die term die hier vertaald is met overste leidsman gewoon één Grieks woord is met als hoofdbetekenis die van eerste. Daar komt het op neer. Archegos. Van arche. Hè, de aards, weet u wel. De eerste. Het is gewoon ons Nederlandse woord. Eerste. Archegos. Even simpel. De term komt maar een paar keer in de Bijbel voor. 4 keer namelijk, 2 keer in Handelingen en 2 keer hier in Hebreeën. De 2 keer in Handelingen vindt u in Handelingen 3 vers 15 in de eerste plaats. Handelingen 3, waar de apostel zegt in vers 14. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood. welke God opgewekt heeft uit de doden waarvan wij getuigen zijn. Nou, dat vers loopt helemaal parallel aan Hebreeën 12 vers 2, want de vorst is inderdaad hetzelfde als de overste leidsman. En het is hier dus inderdaad vertaald met eerste, nou ja, voorste, maar het is volstrekt hetzelfde. Want vorst betekent ook maar gewoon voorste en dus eerste. Het loopt door elkaar in de verschillende talen. Ik vind het altijd leuk, want in het Engels heet zoiets the first en dan is het de eerste. En in Duitsland heet het the first en dan is het de vorst. Of de prins, of hoe je dat maar vertaalt. Maar het is volstrekt hetzelfde. Prins betekent trouwens ook hetzelfde. De eerste. Allemaal echt hetzelfde. Maar hier heet hij vorst. Maar vorst echt in de betekenis van voorste. Maar dat betekent het woord ook eigenlijk. En dan wordt het ineens duidelijk, want je krijgt dan hier dezelfde gedachte als die van Hebreeën. Namelijk, de voorste des levens. Dat had net zo goed kunnen zijn de eersteling der doden of zoiets. De eerste die eeuwig leven heeft ontvangen. Het hoofd, dat is ook eerste, maar dan in het Hebreeuws. Het hoofd van een nieuwe schepping. Het hoofd van een nieuwe mensheid. En in Hebreeën wordt gesproken over dezezelfde overste leidsman als over degene die dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens. Dus de vorst des levens is eigenlijk ook gewoon een synoniem, zoals er zoveel zijn, voor de hoge priester van het nieuwe verband, naar de ordening van Melchizedek. De vorst des levens. De overste leidsman des levens. Het is echt dezelfde term. Die hebt gij gedood, enzovoorts. Maar in hem en door hem zou men deel krijgen aan dat leven wat hij als eerste ontvangen heeft. Nou, hetzelfde vind je ook in Handelingen 5. Handelingen 5, vers 31. Overigens, in Handelingen 3, vers 15 staat erbij welke God opgewekt heeft. En daar heb je dus de vorst, de overste leidsman uit Hebreeën 12, vers 2, die gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Precies hetzelfde als Handelingen 3. Vorst des levens gedood, maar God heeft hem opgewekt. Overste leidsman en volleinde des geloofs heeft zijn kruis gedragen, maar hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Het is volstrekt hetzelfde idee. Nou, nu dan Handelingen 5, vers 30. Waar Petrus aan het woord is. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst, overste leidsman, hetzelfde woord, tot een vorst en zaligmaker, maar ik beweer al jaren dat de term zaligmaker in feite ook een van de synoniemen is voor de middelaar van het nieuwe verbond. Degene die als eerste dat leven heeft ontvangen en van wie men het kan ontvangen vervolgens. Maar goed, deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving der zonde en wij zijn zijn getuigen. Wij zijn getuigen van deze woorden. Ze spreken ervan, uiteraard. En daarom werden ze opgepakt en hier voor de Hoge Raad gebracht. Maar goed, daar gaan we niet verder op in. Maar het is dus twee keer vertaald met vorst, in een duidelijk schriftverband. En de andere twee keren dat de term voorkomt was in Hebreeën zelf, Hebreeën 2. Namelijk in vers 10. Hebreeën 2 vers 10, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, en dat is gewoon God, het betaamde God dat hij vele zonen, ik moet eigenlijk zo lezen, hè, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de vorst hunner zaligheid, zie je wel dat die vorst en zaligmaker gewoon synoniemen zijn, maar goed, dat hij de overste leidsman hunner zaligheid doorleiden zou heiligen. En dat wijst terug op het voorgaande vers hier, vers 9, waar hij voor allen de dood gesmaakt heeft, maar inmiddels met eer en heerlijkheid gekroond is geworden. Vers 9. Maar hij is als overste leidsman of als vorst dus inderdaad de eersteling en hier zelfs de eerstgeborene onder vele andere zonen, dan wel hij is de eersteling onder vele broederen, maar dat was de term uit Romeinen 8. Maar het gaat over precies hetzelfde uiteraard. Dat ook ook.
Sterk verband dat ik dan toch met het hoge priesterschap, omdat eigenlijk dat er teruggegaan kan was dat de stam van Levi, dacht ik ook eigenlijk. Hè? Het eerste, de altste die op Levi gelegd werd, zeg maar. Het,
ja.
Maar ja, geef me de eerste geborene. En daarvoor werd Levi genomen en die werd als eerste gesteld. Ja. En in dit geval als eerste, niet als koning, maar als hoge priester.
Ja. De eerstgeborene is per definitie en tenzij anders vermeld, hoge priester. Althans, de eerstgeborene binnen een volk. Aan de ene kant is die koning, aan de andere kant hoge priester. En de eerstgeborene, daarvan zeggen we aan de ene kant, dat is noodzakelijk, dus degene met het eerstgeboorterecht. En dus de zoon bij uitstek. Maar aan de andere kant geredeneerd, de eerstgeborene is per definitie de hoge priester. En dus de eerstgeboren zoon is per definitie de hoge priester. En in al die nieuwtestamentische bijbelboeken heet hij de zoon, maar in Hebreeën heet hij de zoon en dus de hoge priester. Maar in principe is het hetzelfde en in alle gevallen betekent het degene met de eerste, de oudste, de hoogste rechten onder vele overigens gelijkwaardigen vervolgens. En dus de eersteling onder vele broederen. Dat staat in Romeinen 8, maar daar gaat het heel nadrukkelijk over onze toekomstige eventuele aanstelling tot zonen, zo wij met hem lijden, opdat we met hem verheerlijkt worden. Dus inderdaad, ook daar gaat het om dezelfde gedachte. Precies hetzelfde als Hebreeën 2 dus, de overste leidsman hunner zaligheid. Zodat hij inderdaad, zodat God via hem inderdaad vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. En hij die heiligt en zij die geheiligd worden, ze allen één. En daarom schaamt hij zich niet ons, zijn broeders, mede-erfgenamen dus, zijn broeders te noemen enzovoorts. Nou goed. Waarom zouden wij nou zien op deze overste leidsman? Wel, vanzelfsprekend, opdat wij broederen van hem zouden zijn. Niet in de zin van allemaal kinderen Gods, maar in de zin van allemaal zonen, erfgenamen van God. De bedoeling is namelijk dat wij deel zouden krijgen aan zijn eerstgeboorterecht en dus aan zijn erfenis. Dat is ook de situatie die zojuist even genoemd werd van Israël. Het eerstgeboorterecht, voor wat betreft althans het priesterschap, werd gegeven aan de stammen van Israël aan Levi. En het hoofd van die familie van Levi was dus hoge priester, maar tegelijkertijd betekende dat de Levieten, als behorend tot de stam van de hoge priester, dat uit de Levieten inderdaad priesters genomen werden, en dat de Levieten inderdaad familie waren, zal ik maar zeggen, van de priesters in het algemeen en van de hoge priester in het bijzonder. Zodat als je vraagt wie was de priester in Israël, dan kun je zeggen Levi, maar daar bedoel je een heel groot deel van het volk mee. En je kunt ook zeggen Levi, en dan bedoel je alleen de eersteling daarvan, namelijk de hoge priester. Maar wat ik probeer te zeggen is dat de gemeente bij gelegenheid beschouwd zou kunnen worden als overeenkomend met de stam van Levi, namelijk deelhebbend aan het priesterschap binnen dat totale volk van God. En dat is maar één vergelijking, want eigenlijk moet ik de lijn veel verder doortrekken. Maar het wordt me een beetje te ingewikkeld om dat bij deze gelegenheid te doen. Maar het idee is dat wij als gelovigen weliswaar priesters zijn en dienen, de God, levende God dienen onder de verantwoordelijkheid van onze hoge priester. Maar als in de toekomst het verhaal en de geschiedenis zich zal uitbreiden, zal het blijken nog anders te zijn. Want er zal blijken dat wij zelfs behoren tot de familie van de hoge priester. Niet alleen priesters, maar familie, gezin van de hoge priester. En als je de lijn nog verder doortrekt, dan wordt het nog simpeler. Wij zijn zelfs leden van het lichaam van de hoge priester. Met andere woorden, als wij zeggen dat wij priesters zijn, dan kan het alleen maar betekenen dat we ook inderdaad daadwerkelijk God dienen. Maar voor zover wij priesters zijn, is dat nog een understatement. Want eigenlijk hebben wij deel, want dat is de bedoeling, hebben wij deel aan zijn hoge priesterschap. Vandaar dat wij zo'n hoge positie in Christus en in de hemel hebben ontvangen. Althans, daartoe zijn wij geroepen. Dat is de gedachte. Dat moet trouwens wel zo wezen, want ik weet niet of je die wel eens gezegd hebt, maar want wij weten aan de andere kant dat die belofte van priesterschap ook gegeven werd aan het natuurlijke, het zichtbare Israël, wat als volk in de toekomst, in de openbaring van het koninkrijk, beschouwd wordt als niet alleen een koninklijk volk, volk van koningen, maar ook als een priesterlijk volk, zodat wat aardse verhoudingen in het koninkrijk betreft, inderdaad Israël het priesterlijke volk is te midden van de overige volken. Maar de volgende vraag is dan, maar wat is dan de positie van de gemeente? Want we hebben net geleerd dat de gemeente het priesterlijke volk is. En is het antwoord, Israël is het priesterlijke volk en de gemeente is het hoge priesterlijke volk. En Israël dient God onder, in rangorde, onder de gemeente en de volkeren dienen God onder Israël. En dat weer onder de gemeente en dat weer onder Christus enzovoorts. Want Christus is het hoofd van de gemeente. En God is het hoofd van Christus enzovoorts. Met de woorden dan uit 1 Korinthe 10 voor de gelegenheid. Het zit dus, als je alles overziet, tamelijk gecompliceerd in elkaar. Maar het doet niks af aan het feit dat we inderdaad deel zouden hebben. Niet alleen aan zijn priesterschap en dus eigenlijk hoge priesterschap uiteindelijk. Maar dat wij inderdaad gewoon deel hebben aan de Heer Jezus Christus en dus aan zijn eerstgeboorterecht en dus aan zijn zoonschap. Alleen het verschil is dat hij tot op heden al tot zoon en dus tot priester, dan wel hoge priester, is aangesteld. Namelijk bij de verlossing van zijn lichaam. En de volgende gedachte is dan dat de gemeente en dus de gemeenteleden zullen worden aangesteld tot priesters bij de verlossing van hun lichaam. En zo staat het letterlijk, dit laatste staat letterlijk zo in inderdaad Romeinen 8. Ja. En verder is het zo dat de woorden, maar dat kan ik nou niet uitleggen, maar ik deel het gewoon mee dus nu, hè, dat de woorden in Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, weliswaar volgens Handelingen 13 van toepassing waren op de Heer Jezus, bij zijn opstanding, bij de verlossing van zijn lichaam. Maar neem niet weg dat volgens Openbaring 12 volstrekt dezelfde woorden worden toegepast op de gemeente bij de verlossing van hun lichaam. Als namelijk de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat zal tot de gemeente gezegd worden. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En als in de toekomst de Messias aan Israël zal worden voorgesteld, dan zal het zijn met de woorden, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En als de gemeente bij dezelfde gelegenheid overigens aan Israël zal worden voorgesteld, dan gebeurt het met volstrekt dezelfde woorden die tegelijkertijd op Christus en op de gemeente van toepassing zullen zijn. Ook dan, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Tja. Ik verbeeld me niet dat ik dat nou uitgelegd heb, maar alleen even medegedeeld dan, hè. Goed. Maar, want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, ze alle uiteen, waarom hij zich niet schaamt ons zijn broeders te noemen. Zijn één. En die één leidt vele zonen tot heerlijkheid. Hij is ons voorgegaan, daarom heet hij overste leidsman, in de zin van eerste, en in de Bijbel kennelijk uitsluitend toegepast op Christus, en dan nog in de zin van de eerste die dat leven heeft, de eerste van dat nieuwe leven, en die naar de kracht van dat onvergankelijke leven dan ook als eersteling noodzakelijk de hoge priester is. En dat is wat in de voorgaande hoofdstukken van Hebreeën ook gezegd wordt, werd. En dan lees ik maar even verder in Hebreeën 12... Vers 2 nog steeds, waar staat de overste leidsman en volleinder des geloofs. De gedachte is dat hij niet alleen de eerste is die deze loopbaan volledig gelopen heeft, ook in de zin van dat die loopbaan ook bekroond geworden is. Want hij heeft de loopbaan gelopen, hij heeft gehoorzaamheid, geloof geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, Hebreeën 5. Maar ja, daar moet ik heel Hebreeën op herhalen, want het zit hier allemaal in, hè. Hij heeft gehoorzaamheid, geloof dus geleerd uit hetgeen hij heeft geleden en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij heeft dus deze loopbaan des geloofs gelopen, maar hij is niet alleen degene die als eerste het eindresultaat behaald heeft, hij is ook degene die die loopbaan inderdaad voleindigd heeft, volkomen voltooid heeft, want dat is de betekenis van voleinder. Hij is niet zozeer voleinder des geloofs, hij is de voleinder in de zin van dat hij de loopbaan gelopen heeft en dus bekroond geworden is en dus gezeten is aan de rechterhand des troons van God, want zo gaat het vers ongeveer verder. Niet allemaal tegelijk, bedoel. Wilt u hier een nummertje trekken? Als we... Broeder Schepers?
De alfa en de omega.
Dat is ongeveer hetzelfde, ja. Alleen die term alfa en omega en begin en einde worden natuurlijk in nog groter verband gebruikt, hè?
Maar het geloof van Jezus Christus staat er nog altijd. Ik bedoel, dat geloof, dat is op, het is een volmaakte geloof in dit geval.
Ja. Ja, ik heb daar uitgebreide aantekeningen van staan, van het geloof van Jezus Christus. Maar ik dacht voor deze keer, ach, laat ik het nou maar eens een keer weer overslaan, want ik heb er al zo vaak over gesproken. Maar dat is natuurlijk wel het verhaal, hè. Hij, de volkomen gelovige, is oorzaak geworden van eeuwige zaligheid die nou eenmaal komt tot alle en over alle die geloven. Dat wil zeggen, uit zijn geloof zijn wij gerechtvaardigd geworden. Uit zijn geloof, Hebreeën 10, de laatste verse, uit zijn geloof leven wij. En als wij dus de loopbaan lopen, doen we dat ziende op hem, want hij is onze bron. Onze bron van inspiratie, letterlijk, begeestering. Hij is onze bron van inspiratie, hij is ons grote voorbeeld en in een heel ander verband, hij is ons fundament. Maar dat is volstrekt dezelfde gedachte natuurlijk, hè. Op hem zien wij, en wel in het bijzonder, omdat hij inderdaad de loopbaan beëindigd heeft en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Want zo kun je die zin lezen, dan raad je de tussenzinnen weg, hè. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, die inderdaad is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Hij heeft inderdaad dat doel, dat einde bereikt. En hij is bekroond geworden. En dat het dus gaat om een loopbaan des geloofs, wordt hier door de uitdrukking des geloofs inderdaad nog eens een keer weer aangegeven. Hè? Goed. En dan staat er een ingewikkelde zin waar ik laatst helaas een commentaar op gelezen heb. Nee, helaas, want het beviel me niet. Op geen manier zelfs. Maar er staat dan, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En het resultaat is dan, hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Nou, de normale betekenis, ik heb het nooit anders gelezen vroeger en ook nooit anders gehoord, dan dat de normale betekenis is dat de vreugde die genoemd wordt, de beschrijving is van wat er later in het vers staat, namelijk dat hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dat was de vreugde die hem voorgesteld was. Waarom zou men een loopbaan lopen? Vanwege de vreugde die voorgesteld wordt. De krant, de, hoe heet het ook alweer, de kroon. Niet waar? Ja. Nou, wat ik er nou laatst over las, was dat de vreugde die hier genoemd was, niet de vreugde was die hij uiteindelijk heeft ontvangen, maar het was de vreugde die hij opgaf in het verleden. Dat is waar. En je zult zeggen, hoe kom je daar nou bij? Nou, dat zal ik u vertellen hoe dat gaat. Niet om er de gek mee te steken, maar bij wijze van waarschuwing. Dat gaat zo. Er staat, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld. Voor de vreugde. En tegenwoordig heeft iedereen een computer met van die knopjes erop. En dan heb je die tekst erop en druk je op het knopje. En dan zegt die computer bij het woordje voor de vreugde. Bij voor zegt hij dan, dat is het Hebreeuwse woord met dat codenummer, strongnummer. En dat is anti. En dan weet je het nog niet natuurlijk, want dan lees je voor en dan druk je op het knopje en dan zegt die anti en dan denk je dat het tegen betekent. Dus dan denk je, hé, is dit wel goed vertaald? Dus dan druk je nog een keer op een knop, zo gaat het ongeveer, dacht ik niet. Druk je nog een keer op een knop en dan zegt diezelfde computer dat dit Griekse woordje anti betekent in plaats van. Dus dan wordt het nog ingewikkelder. Er staat voor, in het Nederlands, in het Grieks staat er anti en de betekenis zou zijn in plaats van. Nou goed, dus in plaats van, want de computer spreekt de waarheid, dat is niet waar hoor. Maar goed, de computer spreekt de waarheid. Maar het verhaal klopt tot nog toe wel, het is correct. Maar niet helemaal, want het is veel te kort. Wat men dan doet in onnozelheid, dat meen ik echt in onnozelheid, is zeggen, oh, betekent het in plaats van, nou, dan lees ik dat hier gewoon, dan staat er dus, de welke in plaats van de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen. Maar als je de zin in het Nederlands zo construeert met in plaats van, dan betekent de uitdrukking hier precies ineens het tegenovergestelde van wat er oorspronkelijk leek te staan en wat er eigenlijk ook echt staat, hoor. Want dan is het in plaats van dit, dat. En als je het zo formuleert in het Nederlands, betekent het dat dit wordt weggedaan en wordt vervangen door dat. En zo werd het becommentarieerd in een stukje wat ik laatst las, zo van, de Heer heeft de vreugde die hij in de hemel in het vooruitzicht had. Waar staat zoiets nog meer in de Bijbel overigens? Maar goed, om de vreugde die hij in de hemel in het vooruitzicht had, die vreugde heeft hij opgegeven en in plaats daarvan is hij dus, heeft hij dus het kruis verdragen en heeft de schande veracht. Dat is zo'n rare zin. Want wat betekent dat dan nou nog in de eerste plaats? En in de tweede plaats, de hele redenering lijkt steekhoudend, maar het is het resultaat van een absoluut onwetend, een onoordeelkundig omgaan met Grieks. Met andere talen en met woordenboekjes enzovoort, laat staan met computers, want dat is echt zo. Anti betekent niet in plaats van. Anti moet dikwijls, kan dikwijls vertaald worden met in plaats van. Maar het kan ook goed vertaald worden met voor, dat is hier gebeurd. Het kan ook vertaald worden met tegen. En er zijn er nog een paar te bedenken als ik goed mijn best doe. Heb ik ze opgeschreven? Nee, natuurlijk heb ik niet eens opgeschreven. Dat dient ook nergens toe. Want het, zoiets werkt heel anders. Dit woord anti heeft de betekenis van equivalentie. Hoe je het vertaalt naar het Nederlands is afhankelijk van de context van de Nederlandse zinsbouw en het gebruik van Nederlandse voorzetsels. Want het is een voorzetsel in ieder geval. Maar anti heeft de betekenis van equivalentie, van gelijkwaardigheid. Dat is het. En als twee dingen gelijkwaardig zijn, dan kun je dat met een heleboel verschillende voorzetsels aangeven, maar de betekenis verandert nooit. Ik geef altijd het oude voorbeeld van ik geef 4 kwartjes voor 1 gulden. Het is gelijkwaardig immers. Ik geef 4 kwartjes voor 1 gulden. Nou, voor, dus mee, kijk dus met voor vertalen. Ik geef 4 kwartjes tegen 1 gulden. Zeg ik nou wat anders dan? Dat is volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde. Terwijl de leek, zal ik maar zeggen, die denkt voor en tegen, vooral de politicus dan, hè, die denkt dat zijn tegengestelde begrippen. Maar het hoeft helemaal niet. Beide uitdrukkingen drukken namelijk die gelijkwaardigheid uit, voor en tegen. En het zal ook duidelijk zijn dat je ook kunt zeggen, ik geef 4 kwartjes in ruil voor 1 gulden. Of ik geef 4 kwartjes in de plaats van 1 gulden. Maar als je zegt, ik geef 4 kwartjes om 1 gulden of zoiets, dan wek je de indruk in het Nederlands, maar niet iedereen kent het Nederlands voldoende, maar dan wek je in het Nederlands de indruk dat je die gulden graag wil hebben. Want om dit en om dat doe je van alles. En ik ben bereid 4 kwartjes te geven om die 1 gulden. En als je dan omzegt, is het niet meer in rauw woorden, wil zeggen, ik wil dat graag hebben, enzovoort. Zo zit zo'n taal in elkaar, maar als je daar niet bij nadenkt, en onwillekeurig met een knopje drukken woordjes invult, ja, dan krijg je soms de grootste onzin. Maar ik kan het veel, veel eenvoudiger doen, ik kan het ook uitgebreid doen trouwens, maar zeg het eens eenvoudig doen, want toen ik het las, toen heb ik ogenblikkelijk gedacht dat die figuur die dat schrijft, die heeft dat van die en die schrijver waarschijnlijk. En dat heb ik toen nagezocht, ik zal geen namen noemen, toen heb ik dat nagezocht en toen bleek ik dat ik het precies bij het verkeerde eind had. Want toen die schrijver in kwestie in zijn commentaar op Hebreeën was aangekomen bij Hebreeën 12 vers 2, toen meldde hij meteen deze opvatting dat de Heer zijn vreugde had opgegeven om het kruis te dragen. En ik had het echt nog nooit gehoord. Maar goed, het was de eerste vermelding in het boek, maar schreef de man, dat kan helemaal niet. Het is wel een aardige redenering, dat anti er allemaal bij, weet je wel, hoe je daar dan aan komt eventueel, Engelse schrijver. Maar die zei, dat kan helemaal niet, want hoewel het wel een aardige redenering lijkt, is het in strijd met de context. En toen dacht ik, ha, eindelijk iemand die lezen kan. Het is in strijd met de context. Hè? Maar de context, dat is bijvoorbeeld hoofdstuk 10, vers 34. Daar gaat hij hoor. Ik doe het heel snel hoor. De context is Hebreeën 10 vers 34. Waar staat: wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed, erfenis, erfgoed, in de hemel. De context is vers 35. Werpt die vrijmoedigheid niet weg, welk een grote vergelding des loons heeft. Vers 36. Opdat gij de wil van God gedaan hebben, de beloftenis moogt wegdragen. Vers 39. Wij zijn van degenen die geloven tot behouding der ziel. Dat gaat toch om het doel? Daar gaat het toch over, opdat men iets zou ontvangen in de toekomst. Hoofdstuk 11, vers 1. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt, verwacht dus, voor de toekomst. Nog een keer vers 1. Een bewijs van zaken die men niet ziet, maar die men verwacht voor de toekomst. Vers 6 van hoofdstuk 11. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is een beloner dergenen die hem zoeken. Het gaat over loon, het gaat over toekomst. Vers 7. Door het geloof was Noach vermaand aangaande dingen die nog niet gezien worden. Enzovoorts. Vers 7 nog een keer. Hij is erfgenaam geworden van rechtvaardigheid. Heeft gekregen wat hem voor ogen was gesteld. Enzovoorts. Vers 10 van Hebreeën 11. Abraham verwachtte de stad die fundament heeft. En daarom gaf hij een heleboel dingen in zijn bestaan op. Vers 13. Deze mensen zijn al in het geloof gestorven, maar hebben die dingen die hem beloofd waren van verre gezien. Hebben daar hun verwachting op gesteld. Van verre gezien, geloofd en omhelst. Vers 16. Nu zijn zij begeerig naar een beter vaderland. De toekomst dus. Beloning in de toekomst. Nog een keer vers 16. God had hun een stad toebereid waarna zij toeleefden. Vers 19. Abraham heeft zijn zoon bij gelijkenis uit de dood weder verkregen. Dat is vervulling van wat aan Abraham beloofd was, namelijk in Isaac zou hij het zaad genoemd worden. Vers 26. Achter de versmaadheid over Mozes. Achter de versmaadheid van Christus meerder rijk om te zijn dan het schat in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Vers 27. Hij was als ziende de onzienlijke in verband met die vergelding des loons. Vers 35 van hoofdstuk 10. De vrouwen hebben een dode weder verkregen, anderen zij hebben de aangeboden verlossing niet aangenomen, opdat zij een betere opstanding zouden verkrijgen. Nou, moet dat duidelijk zijn. En dan het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 12, vers 10.